Allemaal een hele goede morgen. Fijn dat u gekomen bent ook vanmorgen. En dat we met zo'n prachtig lied mochten beginnen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En het volgende lied gaat ook over bouwen. Vorige week hebben jullie hem voor het eerst gezongen, geleerd. Dus we gaan hem nog een keer zingen. Ik bouw op u, Jezus anders niet. En dan zegt het, in de storm bent u nabij. Prachtig lied om te zingen, zullen we het gaan zingen. Opwekking 785. Mogen ook vanmorgen ook deze dienst in Gods hand leggen door middel van stil gebed. Zullen we stil worden? Amen. Nou, ik vind het ook super dat ik allemaal weer kinderen zie vanmorgen. En we hebben een nieuw kinderliedje. Kinderopwekking 81. Als wij zingen tot de eer. En het gaat om de Heere God te prijzen. Dus prijs met mij de naam van onze God.
En goed om jullie zo te kunnen begroeten. Het is fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook de mensen die thuis meeluisteren via internet. Er zijn toch enkele tientallen die dat elke week doen, dus dat is toch fijn. Ook jullie heel hartelijk welkom. We hopen dat we met elkaar vanochtend samen de gemeenschap van geloof zullen ervaren. En dan maakt het echt niet uit of je nou voor het eerst hier bent of misschien al jaren in deze gemeente komt. Wij zijn vanochtend samen om de Heer. En we hebben een Heer, een levende Heer, een opgestane Heer die met ons door het leven wil gaan. Die in ieder van ons vanochtend iets te zeggen heeft. Die ons wil aanraken diep van binnen. En die iets wil laten zien van zijn liefde, van zijn grootheid, van zijn evangelie. Ook voor jou, want zo'n Heer hebben wij. Maar we hebben ook een Heer die daarbij respecteert wat wij willen. En als wij hier zijn en wij zetten ons hart niet voor hem open en denken, ja het zal allemaal wel, dan zal hij zich niet opdringen. Maar als wij het aandurven om hem toe te laten in ons leven, om ons hart voor hem te openen en te zeggen, Heer, hier ben ik, spreek tot mij, dan komt hij. En dan geeft hij van zijn liefde aan ons allemaal. Daarom zullen we beginnen met een gebed om dat ook tegen de Heer met elkaar te zeggen. Vader in de hemel, wij zijn u ontzettend dankbaar dat we hier vanochtend kunnen zijn. En dat we ook zo met elkaar kunnen beginnen. Heer, wij prijzen uw grote naam als de Heer van het leven. Als de schepper van hemel en aarde. En als de God die ons heeft gevonden en heeft gezocht met liefde. Heer, u bent de Heer. En in uw naam zijn wij samen en in uw naam verschijnen wij nu voor u en komen we bij u en zeggen u, Heer, spreek tot ons vanochtend. Wij openen onze harten en vragen u of u naar ons toe wil komen. Of u ons wil geven wat we nodig hebben. Troost misschien, een bemoediging misschien of misschien wel dat we u voor het eerst mogen ervaren in ons leven omdat we nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Heer, klop aan onze harten en laat ons open doen en vul ons met uw geest. En het mooie is, Heer, als we dat bidden, dan zijn we ook in de volle overtuiging dat u dat kunt en wilt doen. Want dat hebt u gezegd. Dat u zult geven. Als wij zoeken, dan zullen wij vinden. Als wij kloppen, dan zal u open doen. Als wij u vragen om uw geest, dan zult u die aan ons schenken. En wat u zegt is betrouwbaar. Want u bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen in ons leven en in ons midden. Dat is wat uw woord ons leert. En daarom strekken wij ons daarnaar uit. En vraag u, Heer, kom tot ons. Vul ons met uw geest. Geef ons rust en vrede, kracht, blijdschap van u. Die wij zo nodig hebben vanochtend. In de liederen, in de gebeden, in de Bijbellezing, in de preek, in alles wat wij gaan doen. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik het woord aan Margriet geven voor het kindermoment.
Goed, alle kinderen mogen wel even naar voren komen. Ik wil graag dat je op de voorste rij gaat zitten, want ik heb Duplo meegenomen. En als je daar achterin zit, kan je natuurlijk helemaal niet zien wat ik ga bouwen vandaag. Dus ik ben de bouwer vandaag, dus ik heb ook even mijn helm meegenomen. Zo, als je gaat bouwen moet je goed je hoofd beschermen. Nou, ga maar eens zitten. En als je heel goed geluisterd hebt vanmorgen, hè, hebben wij heel veel liedjes gezongen over fundament, over bouwen. En in het kinderliedje gebouw uw troon, dus best wel heel veel over bouwen. En daar wil ik het eigenlijk eens over gaan hebben, met jullie vanmorgen, over bouwen. Want er staat ook wat over in de Bijbel, eigenlijk best wel bijzonder. Nou weet je, als ik zo een beetje naar jullie kijk, dan denk ik allemaal wel dat jullie wel eens, misschien wel eens verdrietig zijn. Misschien ben je wel heel verdrietig deze keer. Want ja, stel je, je hebt een vriendje en die gaat nou net naar een andere groep als jij. Of je bent naar een nieuwe school gegaan. En dat vind je soms dan best wel eens een beetje lastig. Toch? En spannend ook. Misschien ben je ook wel een beetje boos. Misschien hebben papa en mama wel eens ruzie. Of misschien wonen papa en mama niet meer gewoon thuis. Bij elkaar, dat je of bij papa of bij mama bent. Of misschien ben je ook wel... Dat je heel veel zorgen maakt. Want opa of oma is ziek. Of die ligt in het ziekenhuis. Of je vriendje. En dan kan je je soms helemaal een beetje voelen van... Ach, ik voel me zo alleen. En ik weet het eigenlijk niet meer. En dan kun je je soms net als dit muurtje voelen. Hè? Want geef maar eens een duwtje hier tegenaan, Aaron. Oh, valt hij zo om. En geef eens een duwtje aan die. En aan de voorkant dan. Geef die ook eens een duw. Valt het zomaar in elkaar. Hè? Soms heb je dingen in je leven die heel moeilijk zijn. En dan valt het zomaar in elkaar. Omdat het helemaal niet aan elkaar vastzit. Weet je, omdat je het eigenlijk alleen doet. En weet je wat zo mooi is? In de Bijbel, die is voor mij, ja. In de Bijbel staat dan dat de dingen die je leert, de zonderschool, of van je papa en mama, of van de mensen hier uit de kerk, dat is je fundament. Die heb ik hier. Zie je? Daar ga ik op bouwen, dat is veel sterker. En als je nou heel goed bouwt met Duplo, heb ik geleerd, want ik heb 3 jongens, dus ik heb heel veel gebouwd met Duplo, dan gingen we altijd de hoekjes verstevigen. Weet je wel, dat echt die hoeken goed stevig waren, want dan viel die niet zo gauw om. Hey, ik heb een blokje te weinig, gelukkig heb ik nog meer meegenomen. En dan krijg je een heel vast gebouw. Nou wordt het wel wat moeilijker.
Ja.
Dan heb je echt een hele stevige muur gemaakt.
Ja, maar ik weet nog iets handigers.
Ja, maar dat...
Deze kant ook nog even.
Ja, dat zou ook kunnen. Maar ik denk, ik laat het zo even aan jullie zien. Want ik heb die hoekjes verstevigd. En weet je, in de Bijbel staat dat de Heere Jezus de hoeksteen is. Dus als de Heere Jezus in je leven is, als die je gaat helpen, dan word je stevig. En als je dan verdrietig of boos bent, dan weet je zeker, met de Heere Jezus kan ik dat. Want ik hoef het dan niet meer alleen te doen. Dat is wat ik jullie vanmorgen wil leren. Want het staat in de Bijbel. En ik heb even de bril erbij, want dat wordt wat makkelijker. Het staat in de Bijbel. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Daar kunnen ook de zondagsschooljuffen en meesters zijn. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Dat mag je onthouden. Stevig bouwen met de Heer Jezus. En dan kan je heel veel dingen kan je aan in het leven. En daar gaan we ook een liedje over zingen. Jezus is de hoeksteen. Kennen jullie die? Wel hè? En dan met gebaren gaan we doen. En dan moet ik jullie nog iets vertellen. Weet je wat we gedaan hebben? We hebben de zondagsschoolklasjes veranderd. Uh-oh, dan gaan jullie straks de kerk uit, denk je, waar moet ik heen? Nou, dat ga ik even uitleggen. Ben je bij de kikkers, dus groep 1 en groep 2, dan ga je gewoon naar je eigen klas waar je altijd bent. Dat is makkelijk. Ga je goed onthouden. Ja, en dan ga je naar de vlinders, groep 3 tot met 5, dan ga je voor het toilet langs, loop je rechtdoor naar het gebouwtje, de voorste zaaltje.
Ik ben 5.
Maar je zit nog niet in groep 5, hè? Nee. En dan groep 6, 7, 8, die zijn heel erg veranderd. Dus goed onthouden, Simon. Jullie mogen naar de crèche, waar vroeger de crèche was, hebben we nu een zondagsschoolklasje van gemaakt. Dus. Dus na het zingen en het bidden weet je nu waar je heen moet. En anders loop je maar achter je meester.
Ik ben groep 4.
Ja, dan moet jij naar de vlinders. Zullen we gaan zingen met elkaar?
Laatste blokje er nog maar op en dan is het af. Kijk eens. Nou, heb je mooi gemaakt. Ja, precies. Super stevig met jullie. Maar we gaan samen bidden. We gaan nu samen bidden. Dus dan worden we even stil. Dan vouwen we onze handen en dan sluiten we de ogen. En dan bidden we of jullie een leuke ochtend mogen hebben. Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat we zo met onze kinderen ook bij u mogen komen. En dat we voor ze mogen bidden. En dat we mogen bidden of ze een leuke ochtend mogen hebben op de zondagschool. Heer, want u bent een God die zegt, laat ook de kinderen tot mij komen. Want ik wil ze zegenen. En wil u dan ook bidden. Zegen hen vanochtend, geef dat ze het gezellig met elkaar mogen hebben. Maar geef ook dat ze van u mogen leren. En dat ze mogen begrijpen dat u een God bent die er ook voor hen is. Dat u een vader bent voor alle mensen. Groot, klein, jong en oud. Geef hen uw zegen en geef ook de leiding uw zegen daarbij. In Jezus' naam. Amen. Nou, veel plezier, hè?
Nou, we gaan nog een paar liederen met elkaar zingen.
tot grote eer van onze God. En ik heb daar een Bijbelgedeelte bij opgezocht. Dat Matthäus 7, vers 13 en 14. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe en slechts weinigen weten die te vinden. Die gaan met elkaar zingen. Geef God de eer. Hij komt alle eer toe. Prijs de Heer. Zullen we het samen met elkaar zingen.
Thank you.
Een prachtig lied. En toen dacht ik, waarom heb ik die Bijbeltekst nou uitgezocht? Maar dan moet ik zo schakelen, van kindermoment naar dit. En dan zing ik het lied. Oh ja, daarom zocht ik die tekst uit. Want er is maar één weg naar Jezus. En dat is een smalle poort. En dat hebben we gezongen. De poort naar hem. En daarna mogen we dankbaar zijn. En dan zegt 1 Johannes 3 vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. Zal ik hem nog een keer doen? Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. Weet u wel wat dat inhoudt? Onze Vader, wij zijn allemaal kinderen en daardoor ook broers en zussen. En dat is zo fijn dat we dat met elkaar mogen delen. En we hebben één Vader die van ons houdt. En laat dat maar eens in je hart doordrinken. En dan kan je ook het volgende lied zingen. Vader mijn God, ik aanbid u. Vader mijn God, ik aanbid u. Heel mijn hart is op u gericht. En ik weet wel, het lukt niet altijd. Maar met dit lied mag je het zeker doen vanmorgen. Heel je hart richten op God. Want hij heeft jouw leven in zijn hand. Zullen we het zingen? Opwekking 501. En zullen we dat ook staande doen om hem groot te maken.
Oh.
is toch eigenlijk ontzettend mooi en bijzonder als je dat met elkaar kan zingen. Dus je kan zingen eerst in het lied, hè? Geen zonde te groot, want wie komt in geloof, ontvangt de vergeving die Jezus belooft. Nou, ik weet niet hoe jij hier bent, maar ja, ik heb ook deze week weer genoeg verkeerd gedaan. Genoeg gezondigd. En misschien kom jij hier ook wel met die last van dat je weet, het ging niet altijd even goed. Ik heb anderen tekort gedaan, ik heb misschien mijn God wel tekort gedaan. En dan mag je dat zingen. Geen zonde te groot, want wie komt in geloof ontvangt de vergeving die Jezus belooft. En dan zing je daarna, Heer, stort nieuw leven uit door uw geest. Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest en laat uw vrede heersen in mijn hart. Dat is heel bijzonder, dat wij een God hebben die daar ook naar luistert. En die zegt, kom tot mij, allen die vermoeid, belast zijn, die onder lasten gebukt gaan en ik zal je rust geven. Zo'n God hebben wij. En dat mag je ook weten. Of je hem nou al jaren kent of misschien daar nog over twijfelt en zoekende bent. Zo'n Heer is er. Die er voor jou wil zijn. Die je zonden en je kwaad van je weg wil nemen. Dat je niet langer gebukt hoeft te gaan onder last en moeite. Maar er is een verlosser. Er is een redder. Er is eeuwig leven in hem. En dat is toch geweldig. Daar word je blij van als je het zingt. Tenminste ik wel. Goed, dan hebben we ook mededelingen die we met elkaar delen, want dat hoort ook bij ons gemeente zijn, hè? Dat we om elkaar heen staan en met elkaar meeleven. En dan willen we beginnen met de zieken en de pastorale signalen die zijn binnengekomen. Als eerste wil ik zuster Ingeborg Venema noemen, met haar gaat het nog steeds niet goed. Er wordt nu gekeken naar een wisseling in medicijnengebruik. Dat betekent dat ze medicijnen moet afbouwen en dan weer met nieuwe moet beginnen. En dat is echt een kwestie van weken. Ze moet nog een aantal weken in de kliniek blijven. Dus dat is best wel heel erg zwaar en ook wel een grote tegenvaller voor haar. Wilt u daarom ook voor haar blijven bidden? Verder heeft zuster Bosje Kuiper aangegeven dat ze ook gebed nodig heeft. Nog niet zo lang geleden, vorige week zaterdag, hebben we de uitvaart gehad van haar man. Die plotseling overleed. Weliswaar op hoge leeftijd, maar toch redelijk onverwachts. En ze gaf aan dat ze het heel moeilijk heeft daarmee. Dat het eigenlijk te snel voor haar is gegaan. Ze slaapt niet. Ze heeft het er gewoon ontzettend moeilijk mee. En ze vroeg uitdrukkelijk, willen jullie voor mij bidden? Dus bij deze leg ik dat ook hier neer. Breng haar bij de Heer in gebed. Ook in deze moeilijke fase van haar leven. Dan zijn er nog wat signalen later binnengekomen dan dat het mededelingenblad werd gedrukt. Dus die deel ik ook met jullie. Als eerste broeder Koos Mensinga. Hij groet allereerst de gemeente. Hij is blij met alle aandacht en alle gebeden die voor hem zijn opgezonden. Het gaat nog steeds niet erg goed met onze broeder. Maar van de week is wel met succes een pacemaker geplaatst. En misschien als het een beetje goed blijft gaan, mag hij deze week dinsdag naar huis. Maar dat is nog niet zeker. Maar misschien. Dan moet hij, ook als hij naar huis gaat, nog wel 2 keer in de week naar Groningen voor dialyse, want zijn nieren werken nog steeds niet zoals het moet. Dus dat blijft echt ook wel een zorgpunt. Als zuster Joyce Kuiper hebben we vorige week gedeeld dat zij deze week geopereerd zou worden aan een dubbele hernia. Nou, die operatie heeft plaatsgevonden en de operatie is goed verlopen. En ze is inmiddels ook alweer thuis, dus dat is ook heel positief. Alleen nou volgt voor haar wel een weg van revalidatie die ze moet gaan. En dat is ook best een intensieve tijd. En er kwam nog een bericht binnen dat zuster Brugge opnieuw weer is opgenomen in het ziekenhuis. Benauwdheidsklachten, dit keer niet met het bloed, want dat is altijd een probleem bij onze zuster, dat weten we. Maar ze heeft nu een luchtweginfectie. En ja, daar heeft ze het heel erg benauwd van, dus ze is opgenomen om dat te bestrijden. Dan ook nog wat andere mededelingen. Ik wil nog even namens de penningmeester op het hart drukken dat alle verenigingen, activiteiten en geledingen van de gemeente die voor de begroting van het nieuwe jaar een post willen, omdat ze daar gebruik van maken, dat ze op zeer korte termijn hun begrotingen aanleveren. We zijn gewend om dat van oudsher in het nieuwe jaar te doen, in februari, maart, april dat we daarover praten, maar vanwege nieuwe regels moeten we dat in het najaar al af hebben, zodat we op 1 januari met de nieuwe begroting werken. Dat betekent dus dat we in november een vergadering daarover hebben. En we kunnen natuurlijk alleen met elkaar over de begroting praten als ook degenen die daar gebruik van willen maken hebben ingeleverd wat ze nodig hebben. Dus ben je actief in een stukje werk van de gemeente? Maak er werk van. Lever het in bij de penningmeester. Dan heb ik een heel mooi bericht. Want je ziet de thermometer hier staan. En we hebben ooit gezegd, we moeten geld, een aantal weken geleden, we moeten geld ophalen met elkaar, omdat het dak niet goed is en de winter komt eraan. En daar moet wat voor gebeuren en daar moesten we 15.000 euro voor hebben. Nou, hebben we alle offertes binnen en de opdracht is uitgegeven en we hebben een beetje overzicht van wat beheer en onderhoud verder aan kosten heeft. En we kunnen, dat is het eerste positieve, zeggen dat het geen 15.000 is, maar ongeveer 10.000 euro wat we moeten hebben voor het dak. Nou, dat is mooi. En de tweede mooie is, dat hebben we gehaald. We hebben nu 10.500 zo'n beetje, 10.400 en een klein beetje. Dus dat betekent dat we er zijn. En dat vind ik toch wel heel mooi, dat we als gemeente een aantal weken geleden met elkaar dit gedeeld hebben en daarvoor zijn gaan staan. En het hebben bij elkaar gebracht hebben met elkaar. Nou, ik vind dat iets, daar mogen we wel even voor klappen, want dat hebben we toch met elkaar gedaan. En ook dat is gemeente zijn, dat je met elkaar voor de dingen zorgt, ook in financieel opzicht. En als het allemaal mee zit, materiaal kan geleverd worden en zo, dan hopen we dit ook snel allemaal op te lossen. Dan mag ik Christine naar voren vragen, want die wil nog iets gaan vertellen over een sportevenement voor de jeugd.
Ja, ik mag heel kort even wat vertellen. We hebben volgende week zaterdag een sportevenement. En dat is hier in de omgeving vrij bijzonder. Want we gaan dit met 3 kerken samen gaan we dit organiseren. Voor het eerst, maar we hopen dat ook nog vaker te doen. We gaan samen met de Baptistengemeente Appingedam en de Gereformeerde Kerk Appingedam gaan we een sporttoernooi, volleybal en voetbal gaan we organiseren. En dat is komende zaterdag. En de jongeren kunnen zich daar nog opgeven. Ik heb nog flyers. Ik sta straks wel even bij de deur. Als je die nog niet hebt. En we hopen er gewoon een hele mooie, gezellige dag van te maken met elkaar. Het duurt van 10 tot ongeveer 4 uur. En we gaan met elkaar sporten en daarna afsluiten met een barbecue. En we hopen zo dat de jongeren elkaar kunnen ontmoeten. En dat ze die verbintenis hier in Delfzijl en Appingedam met elkaar gaan vinden en zoeken.
Nou, dat waren de mededelingen die we te delen hebben vanochtend. Laten we samen gaan bidden. Want Vader in de hemel, als je gemeente bent, op deze manier en dingen deelt en met elkaar meeleeft, dan mag je ook voor elkaar bidden. Want ook dat bent u. U bent niet alleen een God die aanbeden wil worden, geprezen wil worden, geloofd wil worden. Maar u bent ook een God die gebeden wil worden, die naar ons wil luisteren. Wij noemen u Vader en dat zijn geen loze woorden. U bent als een goede vader die zijn kinderen opzoekt en voor ze wil zorgen. En daarom mogen wij ook bij u komen en voor elkaar bidden. En dan bidden wij u in de eerste plaats, Heer, voor al die zieken die we genoemd hebben. En mensen bij wie wat aan de hand is. Wij bidden u voor zuster Ingeborg Venema, Heer, die nu al een aantal weken in een kliniek verblijft, omdat het helemaal niet goed met haar gaat. En de hulpverleners zoeken naar een manier om haar te helpen en er weer bovenop te krijgen. Maar wat er tot nog toe is bedacht, dat werkt niet of slechts ten dele. En nu moet er een medicijnwisseling plaatsvinden. Wat een langdurig proces is en ze moet nog veel langer daar blijven. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, want het liefst wil je gewoon weer functioneren en terug naar je eigen huis en je eigen plekje, maar dat kan dus niet. Wij bidden nu voor haar. Geef haar dat ze mag ervaren dat er mensen om haar heen staan die voor haar bidden. Geef haar dat ze zich gedragen mag weten door u. Ook al is dat moeilijk misschien in deze fase om je daar iets bij voor te stellen voor haar. Om dat ook echt te kunnen voelen en ervaren. Laat in haar hoofd de zekerheid zijn dat u haar niet loslaat. Dat u een God bent die met haar hier doorheen gaat. En geef dat er toch iets van hoop mag doordruppelen in die situatie. De hoop van het geloof. de hoop van het uitzicht die u ons geeft. Het licht dat u brengt in de duisternis, ook daar, ligt daarop. Wij bidden u, Heer, voor onze zuster Bosje, die haar man heeft verloren, die het zo moeilijk heeft, die ook aangeeft dat ze gebed nodig heeft van haar broeders en haar zusters. Wij bidden u voor haar. Geef haar troost in deze fase. Laat haar ervaren, Heer, dat uw liefde er ook voor haar is, zoals we in de uitvaart van haar man hebben gedeeld. Uw liefde houdt niet op en is oneindig en onvoorwaardelijk en gaat nooit voorbij. Waar wij ook doorheen gaan, wat ons hier ook over het hoofd waait, waar we voorkomen te staan, u bent er. Dat mogen we weten, maar geef ook dat voor onze zuster een ervaring is. Op dit moment in haar leven, dat ze mag ervaren dat u er bent. En dat ze weliswaar verdriet heeft, maar ook mag weten dat het met haar man goed is. Omdat hij is thuisgehaald bij u. En daar nu is waar hij op haar wacht. Geef haar kracht om iedere dag weer het leven aan te gaan. Draag haar door dit verdriet in deze periode van rouw. We bidden u voor broeder Koos, die nog steeds in het UMCG is. Met wie het wel ietsje beter gaat, maar nog steeds niet goed, nog lang niet goed. Heer, wilt u hem nabij zijn en hem ook weer kracht geven, want hij voelt zich zo slap. Geef dat hij opgericht mag worden en herstellen mag. Dat hij naar huis kan, maar dan ook op een verantwoorde manier. Omdat het weer beter met hem gaat. Geef ook dat zijn nieren weer gaan functioneren, meer nog dan nu. Zodat ook die dialyse waar hij nu aan zit een tijdelijk iets is en niet een permanent iets. Heer, herstel en genees ook hem. En dat bidden wij u ook voor zuster Joyce. We zijn ontzettend dankbaar dat de operatie goed is gegaan, want daar hebben we u voor gebeden. Maar wij bidden u ook voor haar dat u haar wil helpen, nu ze mag herstellen en moet herstellen. En de revalidatie aangaat, dat ook dat voorspoedig mag zijn. En dat ze ook weer echt mobiliteit terugkrijgt. Want haar wereld was wat dat betreft heel anders geworden. Ze was een jonge vrouw, maar ze kon niet zoveel fysiek meer. Heer, laat het zo zijn dat dit effect mag hebben en dat het goed mag uitpakken. En dat bidden wij ook voor zuster Brugge, die opnieuw weer in het ziekenhuis ligt, nu met een luchtweginfectie. Wilt u haar ook heel dicht nabij zijn? Wil maken dat de behandeling die ze krijgt aanslaat, zodat ze minder benauwd krijgt. Dat ze daarna ook weer naar huis mag komen en dat het goed met haar mag gaan. Ja, maar door alles heen, ook voor de mensen die in ons eigen persoonlijke leven lijden en ziekte kennen. Heer, zeggen wij ook, het is in uw hand. Geef wat wij nodig hebben. Verhoor onze gebeden, maar wij spreken ook uit. Wij blijven op u vertrouwen, ook op die momenten dat niet direct komt wat wij vragen. Ook op die momenten dat we misschien ook wel vragen hebben, waarom niet. Toch zeggen wij, uw weg is altijd de beste en wij vertrouwen op u. En wij willen dat gebeurt zoals u het in wijsheid beslist. Ook al begrijpen we dat misschien niet. En dat geldt niet alleen voor dit soort situaties. Dat geldt eigenlijk voor alles in ons leven. Waar we ook doorheen gaan, waar we ook voor komen te staan. Ook voor ons als gemeente. Wij bidden u, Heer, laat uw wil geschieden in ons midden. Laat het zo gaan zoals u het met ons voor hebt. En laat ons als gemeente daar ook naar luisteren. Gehoorzaam daaraan zijn, niet laks en lauw, niet met vrijblijvendheid van ik zie wel of ik er zin aan heb of niet, maar dat we echt voor u gaan. Heer, wij danken u voor het bedrag dat we hebben mogen verzamelen met elkaar, dat het dak gerepareerd kan worden. Heer, u hebt ons aangesproken en wij hebben geluisterd en we hebben gegeven. En uw woord leert dat als we geven met blijmoedigheid, als we geven omdat we het voor u willen doen, dat u dan ook wil zegenen. Heer, dank u dat we dat mogen weten en dat we zo gemeente zijn en dat we daarin ook mogen zien. U laat ons niet los. Het is misschien iets materieels, maar het is wel een zegening. Want het had ook anders kunnen zijn. Dank u wel, Heer. Wij prijzen uw naam. Wij bidden u ook voor het sportevenement dat eraan zit te komen. Waarin gezocht wordt naar verbinding tussen gemeentes en jongeren die in die gemeentes een plek hebben. Appingedam, de Baptisten, De vrijgemaakte kerk, wij hier. Heer, laat het een inspiratievolle dag zijn waar veel jongeren komen, zodat ook in de toekomst dit veel vaker kan voorkomen en dat nog meer gemeentes zich hierbij aansluiten en dat het iets mag worden dat tot zegen is voor de jongeren. Dat tot zegen is voor het koninkrijk van u en de verkondiging van het evangelie. Heer, zo is er zoveel om voor te bidden. En zijn we u dankbaar, Heer, dat we dat mogen doen. Want u hebt ons gevonden. U hield van ons al voordat wij nog maar aan u gedacht hadden. En u kent ons door en door. En u gaf uw leven voor ons, zodat wij verlost, gered mogen worden. Hoop mogen hebben voor de eeuwigheid. En uw liefde mogen kennen, omdat u met uw geest in ons hart woont. Dank u wel, Heer, daarvoor. Geef in ieder van ons, waar we ook mee zitten, hoe we hier ook zijn gekomen, of we nu verdriet hebben of vreugde, of we nu zorg hebben of zorgeloos op dit moment in het leven staan. Geef wat wij nodig hebben. Uw liefde, uw aanwezigheid, uw geest en de hoop van het geloof. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen Vaste Rots van Mijn Behoud. Dat lied gaan we zingen. We zingen daar 3 coupletten van, 1 tot en met 3. En tijdens het voorspel van dit lied gaan we collecteren. De eerste collecte die is bestemd voor de gemeente. En de tweede collecte is bestemd voor de Happy Kids. Daar heb ik vorige week ook over gehad. Gisteren was hier theater, Simon en zo, kindertheater. Dat was heel goed, heel mooi. Tientallen kinderen waren er. Ik was er zelf ook bij. Het was echt waardevol. Maar daarvoor willen we ook collecteren om in de kosten daarin bij te dragen. lezen vanochtend met elkaar uit de Bijbel, uit de tweede Timotheusbrief. En van, die tweede brief lezen we hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 9. 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 9. En Johanna, die gaat dat met ons lezen. 2 Timotheus 3, 1 tot en met 9.
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn en onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en breed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen. Sommigen van hen dringen zich op aan hele families en krijgen dan vrouwen in hun macht die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten worden gedreven. Die alsmaar willen leren, maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen. Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten deze dwaalleraren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof. Maar ze zullen niet veel bereiken, want iedereen zal hun dwaasheid snel doorzien, zoals ook met Jannes en Jambres gebeurde.
Dankjewel, Johanna. Even Jannes en Jambres, voor degenen die niet weten wie dat zijn de twee tovenaars bij de farao die de wonderen van Mozes proberen na te doen. Dus vandaar dat die hier genoemd worden. Nou, het gedeelte dat Johanna net heeft gelezen, ik denk met name over het eerste stukje van dat gedeelte, is misschien wel een gedeelte dat sommigen hier wat bekend in de oren klinkt. Want het is nogal eens een gedeelte waaruit geciteerd wordt, waarnaar verwezen wordt. Met name door predikers en leraars, dominees en anderen die spreken over de laatste dagen, zoals dat hier wordt genoemd. Of de eindtijd, zoals dat ook wel wordt genoemd. En de tijd die direct voorafgaat aan de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Want die tijd, dat zal een tijd zijn waarin de mens van die tijd slecht is. Heel slecht is. Dat leert het Nieuwe Testament op heel veel plekken. Jezus zelf zegt bijvoorbeeld dat de mens van die tijd zal zijn als in de dagen van Noach. Nou ja, goed, dat is nou niet echt de meest positieve kwalificatie. Want God wilde de wereld vernietigen door water heen, omdat die mens zo slecht was. En hij wilde opnieuw beginnen met Noach en zijn familie. Zo slecht waren die mensen dat het oordeel van God zou komen. En dan zegt Jezus, voordat ik terugkom, vlak voor dat moment, dan zal het net zo zijn. En leraren en dominees en sprekers die hierover spreken, die gebruiken dan vaak de woorden die net gelezen zijn om daarmee te laten zien, dit is hoe de mens van die laatste dagen zal zijn. En dit is hoe dat verval, hoe die verdorvenheid dan naar voren komt. En dan halen ze dit aan. En zoals het hier in vers 1 staat, weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn en geldzuchtig en zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren en geen ontzag hebben voor hun ouders. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dit is dan de mens van de laatste dagen. En op zich ben ik het daar helemaal mee eens. Dat is een hele terechte analyse en ik denk ook dat die sprekers en leraars precies op het goede spoor zitten. Zo zal het zijn. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat Paulus oorspronkelijk ooit die woorden opschreef in een persoonlijke brief aan Timotheus. Timotheus die zijn geliefde leerling was. Hij was een mentor voor Timotheus. En eigenlijk nog veel meer. Ze waren hele goede vrienden. In geestelijk opzicht, zo lezen we in de Bijbel, hadden ze een band als vader en zoon. En aan het einde van het leven van Paulus, als hij gevangen zit, wacht op zijn rechtszaak bij de keizer, want daar had hij zich op beroepen. En Timotheus zijn eigen werk voor de Heer doet, waarschijnlijk in de gemeente van Efeze. Schrijft Paulus hem dan een aantal brieven, nog één keer, om hem aanwijzingen te geven, om hem op te bouwen. Om nog één keer aan te geven, jongen, als dit gebeurt, doe dan dat. Blijf bij wat ik je heb geleerd. Blijf bij wat je van je moeder en je oma hebt geleerd in geloof. Laat dat niet los. En hij schrijft dan een aantal van die brieven. In ieder geval twee, want die zijn in de Bijbel gekomen. Misschien nog wel meer, dat weet ik niet. Die zijn niet overgeleverd. Maar in ieder geval deze twee. En dat betekent dus dat als je deze brieven leest, en leest wat hier staat, dat dat dus in de eerste plaats primair betrekking heeft op de situatie van Timotheus. Op de situatie van Timotheus in zijn bediening, in Efeze, in die plek. En dat betekent dan dus dat Paulus hier eigenlijk zegt, ik geloof dat de terugkomst van Jezus niet lang meer op zich laat wachten. Kijk maar om je heen. Kijk maar naar de mens hoe die is geworden in onze tijd. Timotheus, kijk maar in Efeze, kijk om je heen, zie hoe het is. Zo is de mens geworden. En dan kun je natuurlijk afvragen, had Paulus dat dan verkeerd? Want ja, hij leefde natuurlijk 2000 jaar geleden. En Jezus is nog niet teruggekomen. Dus ja, had hij dat dan verkeerd ingeschat? Nou, dat is ook niet zo. Want de Bijbel, het Nieuwe Testament, leert heel duidelijk dat iedere christen, ongeacht wanneer die leeft, moet leven in de verwachting van de terugkomst van de Heer Jezus. Iedere christen moet leven alsof God morgen komt. En dan is het natuurlijk aan God of dat nog 5 dagen is, of 50 jaar, of 500 jaar, of 5000 jaar. Ik weet het niet. Niemand weet dat. Maar je moet wel leven in de verwachting. En dat doet Paulus. Die zegt, ik leef in de verwachting dat God gaat komen. Want ik weet, in de laatste dagen zullen de mensen slecht zijn. Dat heeft Jezus gezegd, kijk om je heen, het gebeurt nu al, Timotheus. Maar goed, dan kun je afvragen, wat kan je met deze informatie? Want, ja, goed, in een preek dan wil je een Bijbelgedeelte uitleggen en begrijpen, verstaan. En dan wil je vervolgens dat toepassen op je eigen leven. Hè? Wat kan ik er dan mee in mijn situatie, in onze gemeente, hier in Delfzijl, nou ja, enzovoort, enzovoort. En wat voegt dit weten dan toe? Nou, dat moet je zo zien. Tenminste, zo had ik het bedacht toen ik me hierop voorbereidde. Kijk, als Paulus al zo denkt over zijn eigen tijd, toen, ja, dan vraag ik me wel af wat hij van onze tijd zou zeggen. Stel je maar eens voor dat hij met een tijdmachine of zo even bij ons zou kunnen komen kijken. Ik zat erover na te denken, toen dacht ik bij mezelf, ik denk dat Paulus dan heel erg zou schrikken. En want datgene wat hier staat, dat zie je overal om ons heen. En kijk, ik ben nog niet zo heel oud. Dat vind ik zelf. Mijn kinderen vinden me al wel wat ouder, maar ik ben 40. Maar als ik vergelijk met mijn eigen kindertijd, zeg halverwege de jaren 80, en nu, dan zie ik dat op het gebied van wat hier staat, we een heel eind zijn opgeschoven. Ik noem een voorbeeld, neem het economische systeem dat wij hebben, dat is kapitalisme. Nou, we hebben op school gehad wat kapitalisme is, en vrije markt, vraag en aanbod. Zoveel vraag is weinig aanbod, nou dan gaat de prijs omhoog. Dan denkt iedereen, oh daar is geld te verdienen, gaan ze allemaal dat maken. Is te veel aanbod, zakken de prijzen. Nou ja, dat idee, hoef ik niet uit te leggen, helpt volgen. Dat is al tientallen jaren het systeem hier in het Westen. Maar als je het vergelijkt hoe het was toen ik kind was en nu, dan is daar wel wat in veranderd. Heel veel economen, heel veel historici zien dat ook, die noemen deze tijd die wij nu hebben de tijd van het hyperkapitalisme. En dat klinkt heel mooi, maar dat komt eigenlijk gewoon neer op extreme hebzucht. Meer is het niet. Het is geldzucht zoals het in 2 Timotheus 3 wordt gezegd. Want in het hyperkapitalisme is hebzucht een kwaliteit. Je moet zoveel mogelijk en zo rijk mogelijk worden en zo snel mogelijk. En aandeelhouders moeten zoveel mogelijk winst hebben en uitbetaling hebben. En dat heeft allerlei gevolgen. Je ziet dat in het Westen, dat is ook onderzocht. En dat bijvoorbeeld het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. En dat heeft hiermee te maken, omdat de rijken zich verrijken en de armen armer worden. En de middenklasse, die altijd belangrijk is geweest, verdwijnt. Heel langzaam aan. wordt die kleiner en armer. In Amerika is het al bijna gebeurd. Daar is bijna al geen middenklasse meer. Maar hier in Europa gebeurt het ook. En dat heeft allemaal met deze tendens van hebzucht te maken. Omdat de rijken rijker willen worden en zich aan niets gelegen laten. Nou, en je kijkt maar om je heen. Een vast contract. Nou, je krijgt het tegenwoordig niet meer. Je mag blij zijn als je een contract van 6 maanden krijgt. He, dat is een uitwas hiervan. Het gaat alleen maar om geld. En zo kun je doorgaan. Dat is ons economische systeem geworden. Hebzucht, graaien, zoveel mogelijk. Banken die het systeem oplichten. Leningen die niet goed zijn. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zo gaat dat. En dan heb ik het nog niet eens over het egoïsme. Dat wordt hier ook genoemd. Moet je eens om je heen kijken hoe egoïstisch we zijn. Ook dat vind ik echt wel heel erg veranderd met mijn eigen kindertijd. Door mensen zijn altijd natuurlijk egoïstisch geweest. Dat is de mens eigen. Maar tegenwoordig, we zijn echt alleen maar met onszelf bezig. We vinden onszelf het allerbelangrijkste in deze wereld. We hebben een heel klein wereldje, de meeste Nederlanders. We hebben wat familie, wat vrienden. En voor de rest bemoeien we ons niet met anderen. En die moeten zich vooral ook niet met ons bemoeien. En dat noemen we dan tolerantie. Dat is het natuurlijk niet. Maar goed, dat is even wat anders. We zijn vooral met onszelf bezig en of we het leuk hebben en of we het goed hebben. En dat is het allerbelangrijkste. En op sociale media, presenteren we onszelf. Kijk, ons is in ons leven. En Facebook staat vol met mensen die alleen maar over zichzelf foto's neerzetten hoe geweldig hun leven wel niet is. Twitter, nou daar moet op staan wat ik van dingen vind, want dat is belangrijk. Daar zit de wereld op te wachten. En iets als selfies, het woord alleen zegt het al, dat zegt eigenlijk, kijk mij eens. Je gaat op vakantie, maak alleen maar foto's van jezelf. Geweldig. Braaf. We zijn ontzettend met onszelf bezig. En daarom denk ik dat als Paulus uit zijn tijd naar onze tijd zou komen, dat hij echt zou schrikken. En dat vertel ik omdat ons dat ergens bij bepaalt. En dat mag ons erbij bepalen dat datgene wat wij doen in geloof, in de samenleving waarin we leven, iets zegt over onze samenleving. Kijk, ik reken daar mezelf ook bij hoor, maar als je zoals wij in zo'n samenleving al jaren en jaren woont, dan schuift dat zo heel langzaam aan een beetje op, hè? En dan heb je niet door dat dat gek is. Dan vind je dat normaal, want iedereen vindt dat normaal. Dan stomp je daar een beetje voor af, zeg maar. En dan valt je niet meer op hoe ontzettend we met onszelf bezig zijn. Dan valt je niet meer op hoe er hebzucht als een waarde is in onze samenleving. Het valt je gewoon niet meer op. Maar als je beseft dat Paulus in zijn tijd al dacht zo over zijn mensen, over de mensen met wie hij leefde en met wie Timotheus optrok, ja, dan zet je dat toch te denken over onze tijd. En dan besef je opnieuw weer dat het Nieuwe Testament een andere weg laat zien. Dat het niet gaat om eigenliefde. Dat het niet gaat om geldzucht, maar om iets anders. En dat we dat moeten blijven beseffen. Dat we niet normaal moeten gaan vinden. En dat blijkt ook als je dan dat rijtje van, laat ik ze ondeugden noemen, in de eerste 4 versen van 2 Timotheus 3 voorbij ziet komen. Het is best een hele opsomming die je daar tegenkomt. En misschien zijn mensen er wel ook een beetje van in de war in die zin van hoe moet ik dat dan allemaal op een rijtje houden? Het is wel heel veel. Zit daar geen structuur in? Nou, die zit er wel in. Maar dat zie je in het Nederlands niet zo. Als je naar het Grieks kijkt, wat ik van de week heb gedaan in de voorbereiding, dan zie je dat hier in dit gedeelte 5 woorden voorkomen die een samenstelling zijn van het Griekse philo en een ander woord. 5. En die 5 woorden zijn heel mooi een kapstok waar je alles wat hier staat aan kan hangen. En voor degene die niet weten wat ik dan precies bedoel, philo is het Griekse woord voor liefde voor. En denk aan ons woord filosofie, betekent philo, liefde voor. Sophie betekent wijsheid, liefde voor de wijsheid. Denk aan ons Bijbelse woord Philadelphia, dat is een samenstelling van het woord philo en adelphos. Philo betekent liefde voor, adelphos betekent broeders en zusters. Dus, liefde voor de broeders en zusters. Ik denk dat dat wat de volg is. Nou, in dit Bijbelgedeelte zitten 5 van deze philo-woorden. De eerste 2 vind je meteen aan het begin van de opsomming. En wat hier vertaald is met egoïsme, en wat hier vertaald is met geldzucht, dat zijn in het Grieks de woorden philatoi en philargyroi. Nou, philatoi betekent liefde voor jezelf. En philargeroi betekent liefde voor geld. Die worden als eerste dus genoemd, die twee woorden. En dat is niet toevallig. Tenminste, dat denk ik niet. En met mij ook nog een aantal andere commentaren die ik erop na heb geslagen. Het is niet toevallig dat die twee woorden als eerste worden genoemd. Want eigenliefde en hebzucht, geldzucht, materialisme, is de wortel voor alles wat daarna wordt genoemd. Alles wat daarna volgt in die hele opsomming heeft allemaal hiermee te maken. Neem bijvoorbeeld maar eens die zelfingenomenheid en arrogantie die vervolgens worden genoemd. Nou, zelfingenomenheid en arrogantie die komen natuurlijk voort uit eigenliefde. Want als jij jezelf geweldig vindt, nou, dan ben je niet nederig. En dan ben je arrogant en dan ben je ingenomen en dan is het kijk mij eens. Eigenliefde. Of neem geen ontzag voor je ouders. Nee, ook die komt hier voor. Dat heeft te maken met geldzucht. Zie je heel duidelijk als je de rest van die twee brieven leest. Er is een probleem met mensen die niet voor hun ouders willen zorgen als ze hulpbehoevend zijn geworden. Dat was in die tijd normaal. Pensioen en zo, dat kenden ze niet. Dus als je ouders hulpbehoevend waren, dan zorgde je voor hen. Maar er waren een aantal mensen die dat niet wilden doen. Die daarin geen ontzag toonden voor hun ouders, geen respect hadden voor hun ouders. Dat had natuurlijk gewoon te maken met de centen. Ja, daar geen zin aan. Geldzucht. En zo kun je eigenlijk het hele rijtje afgaan. Voor al de dingen die hier worden genoemd. Zelfingenomenheid, arrogantie, lasteraars van God, geen ontzag voor hun ouders. Ondankbaar zijn, niets heilig af, harteloos, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst, wreed, het goede haten, onbetrouwbaar zijn, roekeloos, blind, meer liefhebbers van genot dan van God. Voor al die dingen geldt dat ze iets te maken hebben met die eigenliefde, philatoi, en liefde voor geld, philargeroi, hebzucht, materialisme. Het is als het ware de onderste laag, de diepste wortel. Waar het andere allemaal uit voortkomt. En daarom worden ze als eerste genoemd. Nou, dan heb je er nog drie over, want ik zei het zijn er vijf. Vijf van deze woorden. En het derde woord, samen met de twee laatste woorden, samen, die drie, vormen als het ware de diagnose van de oorzaak van dit probleem. Die vertellen ons waar dat uit voortkomt. Het derde woord vinden we in vers 3. Dat is in de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald met het haten van het goede. Daar staat in het Grieks aphilagatos. En a in het Grieks is zeg maar anti. Kennen wij in het Nederlands ook. Hè? Als je een woord hebt als sociaal, dan ben je heel sociaal, dan ben je met mensen begaan. En tegenovergestelde is asociaal. Dus in het Grieks kan je dat ook doen, kan je ook een a ervoor zetten. En dan heb je een tegenoverwoord, zeg maar. Dus hier staat eigenlijk a phila gatos. Dus a philo, anti-liefhebben. En agatos betekent goede. Dus het anti-liefhebben van het goede. Dat staat hier eigenlijk. En het goede, dat is in de Bijbel altijd wat God wil. Dat wat hier in dat woord geschreven staat. Dat is het goede. En de mensen van de laatste tijd zullen anti-liefde hebben voor datgene wat God wil. Anti-liefde. En als je dat dan koppelt aan het laatste stukje van vers 4, waar staat dat ze het genot meer zullen liefhebben dan God. Philedonoi, liefde voor genot, lust, plezier. En philetheoi, liefde voor God. Dat ze dat hoger zullen achter het genot. Dan heb je precies de oorzaak te pakken van het probleem. Mensen zullen niet meer willen luisteren naar het goede, omdat ze hun eigen plezier en genot najagen en dat belangrijker vinden dan God. Dat is wat hier geschreven staat. Nou, en dat is dan misschien een beetje exegetisch, zoals we dat dan noemen. Een beetje bijbelstudieachtig misschien. En misschien zijn er wel mensen die denken, nou, dat hoeft er mij allemaal niet. Maar ik leg dat wel heel bewust uit, omdat dat precies laat zien wat Paulus aan Timotheus wil duidelijk maken. In die hele opsomming van allemaal ondeugd bij mensen. Want eigenlijk zegt Paulus, de mens van de laatste dagen zal zo vol van zichzelf zijn, zo vol eigenliefde, en zo hebzuchtig zijn, dat ze ten koste van alles hun leven voor hunzelf willen leven. Ten koste van anderen, ten koste van God. Ze zullen zo gek zijn van zichzelf en zoveel liefde hebben voor genot en lust en plezier, dat de liefde van God daaraan ondergeschikt is. En dat ze niet zullen willen luisteren naar wat God vraagt, maar van wat ze zelf willen. Dat is wat Paulus zegt over die mens. En al het andere, arrogantie, zelfingenomenheid, onheiligheid, nou ja, noem het allemaal maar op. Alles wat hier staat, komt daaruit voort. En ja, als je dan om je heen kijkt, en je kijkt naar de tijd waarin wij leven, nou, dan is het inderdaad zo, zoals ik aan het begin van de preek al aangaf, dat je dit om je heen ziet. En wij zijn ontzettend vol van eigenliefde en ontzettend vol van hebzucht. En het niet liefhebben van, anti-liefhebben van wat God wil, nou, de wereld is er vol mee. Je hoeft niet meer aan te komen met de Bijbel zegt. Je wordt punt 1 uitgelachen en punt 2 worden mensen boos. Wat de Bijbel zegt, ik maak het zelf wel uit. Wat wisten die mensen 2000 jaar geleden nou over hoe het leven geleefd moet worden? Ik leef mijn leven op mijn manier. En de liefde voor God is er niet. En de liefde voor genot en plezier is hoger. Want waar draait het leven om in de wereld? Je moet ervan genieten. Je moet er wat van maken. Of weet ik wat voor loze kreet eraan moet hangen. Dat is waar het om gaat. Genieten, lust, genot. Dat is wat het leven inhoud geeft. Zo is de wereld zonder God. Maar dan komt het. Want wat hier staat geschreven, heeft niet betrekking op de wereld zonder God. Dat is ook wel zo, maar dat is niet erg. In die zin, dat hoeft niet te verbazen. Paulus die was niet verbaasd over een wereld die God niet kent en die zo is. Daarom schrijft hij dit niet aan Timotheus. Timotheus wist ook wel, de wereld zonder God, waar de duivel heer is, waar mensen voor zichzelf leven, die is zo, tuurlijk. En dat kunnen wij ook vandaag de dag verwachten. Maar het punt is, en dat maakt het zo schokkend, wat Paulus hier schrijft, heeft betrekking op de gemeente van Jezus Christus. Heeft betrekking op kerkmensen, die naar die gemeentes gaan. En dat blijkt ook heel duidelijk als jij precies leest wat hier direct voor staat en wat hier direct na staat, dan zie je dat het gaat over de toestand in Efeze, in de gemeente van Timotheus. En als je kijkt naar vers 6 tot en met 9, die Johanna ook gelezen heeft, zie je dat ook. Daar gaat het over dwaalleraren en vijanden en tegenstanders die in de gemeente komen en met deze gedachte, met deze leer, mensen verleiden, families, vrouwen staat daar. Verleiden om ook op die manier in hun geloof te staan. Nou, en dat vind ik nogal schokkend, als ik heel eerlijk ben. Toen ik dat ontdekte, in de voorbereiding op deze preek, toen was ik daar best van geschokt. En ik dacht, zo. Hè, want in vers 5 zegt Paulus als conclusie van de eerste vier versen, zij zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Dus aan de buitenkant lijkt het allemaal geweldig, godsvruchtig, vroom. Maar de kracht ervan, de werkelijke kracht van het geloof, zullen ze niet hebben. En dat zet dan toch te denken. Tenminste mij wel. Want als dat al gold voor Paulus, als dat al gold voor Timotheus in zijn tijd, wat zegt dat dan over ons en onze kerk? Komt dit bij ons ook voor? Mijn eerste reactie was, nee, zo erg is het bij ons niet. Gelukkig niet. En misschien is dat ook wel jouw eerste reactie. Maar toen ging ik wat verder nadenken. En toen dacht ik bij mezelf, ik zeg dat nou wel, maar als ik om mij heen kijk, zie ik dit toch ook wel heel veel. En ik vind het niet fijn om dat te zeggen. Ik word er niet blij van of zo. Ik vind het heel verdrietig. Maar als ik er echt over nadenk, zie ik dit wel. Er zijn ontzettend veel christenen vandaag de dag. Ook veel evangelische christenen, waar de baptisten toch bij horen. Misschien juist wel daar. Die ontzettend met zichzelf bezig zijn. En die ontzettend veel van zichzelf houden. En die ook God en hun geloof in die zin beleven. Die zich heel erg duidelijk steeds afvragen hoe God hun leven kan verrijken. En dan heb ik het niet zozeer over de geestelijke dingen. Dan heb ik het over andere dingen. Moet maar eens kijken naar moderne muziek, christelijke muziek of christelijke boeken. Die je kunt kopen in de boekhandel, evangelische boekhandel of zo. En daar gaat het heel vaak over wat God voor mijn leven kan betekenen. En hoe ik in mijn leven tot bloei kan komen. God dient mij, zodat ik. En nogmaals, dan heb ik het niet over de dingen van zelfverloochening. Of op Christus gaan lijken of groeien in de vruchten van de geest. Dan is God een soort van grote coach, grote therapeut geworden. Die je helpt om jezelf te verwezenlijken. Om te worden wie jij wil zijn in dit leven.
Nou, dat is puur eigenliefde. Want dan span je God voor het karretje van je eigen verlangens. En dan heb ik het nog niet eens over de grootste uitwas van dit denken in onze tijd. Het welvaartsevangelie. Dat zie je overal in de evangelische wereld. Het komt voor in Azië, komt voor in Afrika, komt voor in Noord-Amerika, komt voor in Zuid-Amerika, komt voor in Europa. Overal. En voor degenen die niet weten wat dat is een manier van kijken naar geloof waarbij je zegt, wij zijn allemaal kinderen van God geworden. Dus koninklijke kinderen, goddelijke kinderen, eigenlijk een soort van kleine godjes. Hè, want God brengt God voort. En omdat wij dat zijn, wil God ons zegenen. En dan wil hij ons dus ook zegenen hier in het aardse. En dat betekent dus dat als je bij God hoort, dat je mag verwachten dat je succesvol bent en geslaagd. En dat je de liefde van je leven zult vinden en rijkdom en gezondheid. Dat kan allemaal naar jou toekomen, want dat is wat God voor jou heeft weggelegd. En dat lijkt aan de buitenkant heel mooi, want de grootste kerken van Amerika, de allergrootste kerk van Amerika bijvoorbeeld, is een kerk waar dit wordt verkondigd. En de grootste predikers die stadions vol mensen trekken, zijn vaak predikers die dit verkondigen. En één doet het wat openlijker dan de ander. In Afrika zijn er kerken waar gewoon wordt gezegd, als je net als ik gaat leven, dan krijg je ook een Mercedes-Benz of een Rolls-Royce, waar die prediker dan heen rijdt. En in Europa en in Amerika wordt dat dan wat subtieler gedaan, maar het komt op hetzelfde neer. Een van de best verkochte boeken in Amerika, op het christelijk gebied, is het Je Beste Leven Nu. Zo heet dat boek. En dan gaat het niet over de dingen van geloof, dan gaat het niet over de eeuwigheid, dan gaat het niet over zelfverloochening, je kruis op je nemen. Dan gaat het erom hoe je met God kan krijgen wat je wil, daar komt het op neer. Nou, dat is gewoon wat hier staat, hebzucht. Dat is gewoon God gebruiken om je eigen geldzucht te bevredigen. Dat is waar het op neerkomt. En dat mag dan aan de buitenkant een schijn van godsvrucht hebben. Maar het is leeg en niks, zoals het in vers 5 staat. En als je het hebt over het haten van het goede. Nou, dat zie ik. Ik ben nu zo'n 12 jaar voorganger. En hoe vaak ik al niet met mensen heb gesproken. Op allerlei verschillende terreinen. En om met allerlei verschillende onderwerpen. Dat ik dan zei, kijk, in de Bijbel staat dit en dit. En dat mensen dan zeiden, ja, ik kan de Bijbel wel zeggen, maar ik ga het anders doen. En soms werd dat openlijk gezegd en soms werd er een heel mooi vroom verhaal van gemaakt, maar het kwam op hetzelfde neer. En als het gaat over relaties, dat men dan zei van, ja, nee, ik weet wel dat ik niet moet scheiden en niet moet vreemd gaan, maar ja goed, ik heb ook recht op geluk en God begrijpt dat wel, ongeveer. Als het gaat om gemeente zijn, dat mensen zeggen, ja, nee, ik geloof wel, maar gemeente, ja, nee, kom zeg. Terwijl de Bijbel zegt dat dat wel nodig is. Ik doe dat wel in mijn eentje. En dan heb ik het nog niet eens over grote groepen christenen vandaag de dag. Die bij een gemeente horen. Die naar een gemeenschap van geloof gaan. En die daar blijven zolang zij gevoed worden op de manier dat zij dat prettig vinden. Maar op het moment dat er ergens anders een mooie kerkgebouw staat. Of een professionelere muzikale band. Of weet ik veel wat. Oh, dan gaan ze daar wel heen. En dat zijn een soort van consumenten. Die gaan zitten met een bord op schoot in de kerk. En die zeggen, nou eens kijken of ik hier lekker kan eten in dit restaurant. En als ik een eindje verderop lekkerder kan eten, ga ik daar al heen. En dat is eigenlijk gewoon je liefde voor genot, waar jij gekieteld wordt, wat jij fijn vindt, voeden. Wat hier staat. En dat hoger zetten dan God. Want God vraagt niet van, wat kan jij halen in een gemeente? God vraagt, wat kan je brengen in een gemeente? Hoe kan jij God dienen in de gemeente? Hoe kan je met je broeders en zusters in de plek waar jij geplaatst bent, samen achter God aan. En natuurlijk, als in een gemeente dingen worden verkondigd die niet kloppen, als het evangelie wordt losgelaten of de opstanding van Jezus wordt ontkend, dan moet je gaan. Dan moet je naar een andere gemeente gaan, want dat gaat fout. Maar mensen gaan zo makkelijk van de een naar de ander. Het heeft zelfs een naam in de theologie. Het heette de Migration of the Saints, of in het Nederlands het rondpompen van de heiligen. Dat wordt gewoon zo genoemd. En dat is gewoon een gegeven in onze tijd. En begrijp me goed. Ik zeg dit vanochtend nou niet om je daarmee om de oren te slaan of eens flink de les te lezen. Dat is werkelijk niet mijn bedoeling. Maar ik laat dit wel zo zien en zo concreet zien om daarmee aan te geven dat wat hier staat is geen ver van ons bed show. Is niet... Dat overkomt ons niet.
Het gevaar dat hier beschreven wordt, is een gevaar voor iedere christen en voor iedere gemeente. In ieder leven is het gevaar aanwezig dat je je eigen liefde hoger zet dan God. In ieder leven is het gevaar aanwezig dat je het hebzucht en het materialisme wat overal om ons heen zit ook krijgt. In ieder leven is het gevaar aanwezig dat je zegt, ja, de Bijbel kan wel zeggen, maar in ieder leven en in iedere gemeente is het gevaar aanwezig dat je je liefde voor wat je lekker vindt hoger zet dan de liefde voor God. Daar is geen gemeenschap, daar is geen christen, ik niet, jij niet en u niet, van gevrijwaard. En dat moeten we goed beseffen. Want op het moment dat je denkt, dat overkomt mij niet, dan komt de duivel. En laat je juist op die punten struikelen. Want dan word je laks en denk je, oh nee, dat is voor mij niet van toepassing. Dus dat moeten we goed beseffen. En los daarvan is het ook ontzettend belangrijk om met elkaar te delen dat Paulus hier ook de sleutel aanreikt om hier niet in verzeild te raken. En om hier weer uit te komen als je er wel in verzeild raakt. En want het gaat over de liefde voor God in dit gedeelte. En de philetheou. De liefde voor God, broeders en zusters, dat is de sleutel om hier niet in verzeild te raken. Want als je de liefde voor God hoger zet dan je liefde voor jezelf. Als je de liefde voor God hoger zet dan je liefde voor geld. Als je de liefde voor God hoger zet dan de liefde voor genot. En als je van daaruit doet wat God van je vraagt in het goede, dan zul je ook niet struikelen. En het mooie is, dat zegt Romeinen 5, als je in God gelooft, dan heb je de Heilige Geest in je hart gekregen. En wat heeft die Heilige Geest gedaan, staat daar? De liefde van God in ons uitgestort. Dus ieder die gelooft hier, heeft de liefde van God in zijn of haar hart. En dat weten we ook. Denk maar aan het moment dat je tot bekering kwam. Denk maar aan het moment dat je gedoopt werd. En hoe groot die liefde van God was. Hoe je dat overspoelde. Maar de liefde van God in de Bijbel is meer dan alleen een gevoel. Het is ook gevoel, maar liefde van God mag ook uiting krijgen in dankbaar gehoorzaam zijn. Dankbaar luisteren. Niet omdat het moet, maar omdat je liefde hebt voor de Heer. Dat hoort ook bij de liefde van God. En als jij die liefde van God voedt door met God bezig te zijn, door te lezen in het woord, door kennis op te doen, door je op God te richten in gebed, door met je broeders en zusters onderweg te zijn, dan blijf je in die liefde van God. En dan is dat het belangrijkste in je leven. En dan komt het niet zo snel voor dat je eigen liefde de overhand neemt. Dat je hebzucht de overhand neemt. Dat je genotzucht de overhand neemt. En daarom is dat zo belangrijk. Want God heeft die liefde gegeven. Maar we moeten hem wel voeden. We moeten hem wel onderhouden. Je moet er wel in groeien. Want anders dan zakt dat een beetje in tot een soort van waakvlammetje ergens achterin je hart. Terwijl andere dingen veel belangrijker zijn. En dat is dan ook wat ik jullie wil meegeven vanochtend. Het kan best zijn dat je mij dit allemaal hoort zeggen en Paulus zo hoort in deze vers. En dat je denkt, ja, dat herken ik best wel van mijn eigen leven. Ik heb ook te maken met strijd met mensen om mij heen. Die ook proberen om mij mee te krijgen in hun liefde voor zichzelf, in hun liefde voor geld en goed en weet ik allemaal wat. Misschien herken je wel uit je eigen leven dat je zegt, ja, ook in mijn leven is het gevaar steeds aanwezig dat ik afglij en dat mijn liefde voor plezier en lust het wint van mijn liefde voor God. Op welk vlak dan ook. Dat kan ook. En want ik zei al, niets menselijks is ons vreemd en dit is een risico voor ons allemaal. Maar weet dan dat Gods liefde je op het juiste pad brengt. En dat Gods liefde je op het juiste pad houdt. En dat als je hierin verzeild bent geraakt, dat je daar terug moet komen. Dat je bij God mag komen en mag zeggen, Heer, ik ben uw kind en ik heb het niet goed gedaan. Maar ik bouw op uw liefde. Geef mij weer een nieuwe kans. En de liefde van God geeft je dan een nieuwe kans. Want het kruis van Jezus, de genade en de verlossing die daarbij horen, zijn genoeg voor ons allemaal. Kom daarom weer tot die Heer. Ga in die liefde. En als je die liefde in je hebt, blijf die dan voeden. Blijf die, laat die groeien, blijf die ontwikkelen. Zodat je sterk kan blijven en niet afglijdt in de gevaren en de risico's die hier worden geschetst. Blijf bij de Bijbel. Laat de Bijbel spreken in je leven. Hou je theologie zuiver, om het zomaar eens te zeggen. Denk niet bij jezelf, ach ja, dat kan ik wel een beetje een loopje meenemen. Maar wees gehoorzaam. Ook als je misschien het niet altijd begrijpt. Want het is wel geloven, je hoeft niet alles te begrijpen. En Gods wijsheid is groter dan jouw wijsheid. Blijf op de weg van de Heer. Voed je geloof, groei in liefde. En ervaar de zegen van een leven met Hem. En doe dat ook met elkaar. Dat hoef je niet alleen te doen. Dat is het wonder van de gemeenschap. En als een van ons dreigt te struikelen of onderuit gaat of uitglijdt, mogen we elkaar bij de hand nemen en zeggen, kom op joh, we gaan daar naartoe. En dan kunnen we elkaar helpen. En dan kunnen we elkaar ondersteunen. En zo samen de weg van liefde van God gaan. Amen. We gaan een lied zingen uit Johannes de Heer. Ik geef mijzelf aan u volkomen, zegt dat lied. Ik geef mij helemaal aan u. Ik wil alleen voor u gaan leven, ik leef voortaan mijzelf niet meer. En dat geeft precies aan wat de boodschap is. Groei en ontwikkel je. Leef niet voor jezelf, maar leef voor de Heer, door de Heer, met de Heer, in zijn liefde. En dat mogen we allemaal gaan zingen. En dat mogen we allemaal als een gebed naar onze Heer opzenden. Zo willen wij voor Hem zijn. Ik geef mijzelf aan u volkomen.
Take my heart.
hoop dat je dit vanuit je hart hebt gezongen. Laten we dan ook samen gaan bidden. Ja, Vader, zo hebben we gezongen. Ik geef mijzelf aan u volkomen. We hebben gezongen van hoe goed dat is. En hoe belangrijk en hoe fijn dat ook voelt om zo'n keuze te maken. En Heer, dan hebben we gehoord van Paulus die aan Timotheus, zijn goede vriend, leerling, geestelijke zoon in het geloof, schrijft dat hij moet waken voor het gevaar van eigenliefde, voor het gevaar van de hebzucht, van het niet willen luisteren naar het goede en van genot hoger achten dan u. Dat hij daarvoor moet waken voor zichzelf, in zijn bediening, in zijn geloof, maar ook in zijn bediening als oudste voorganger, zouden wij zeggen, in de gemeente van Efeze. Dat hij de gemeente daarvoor moet bewaken en behoeden. En dat hij het hen moet vertellen. Dat ze niet vallen in een plaatje wat aan de buitenkant misschien geweldig lijkt, maar wat de kracht van het evangelie ontzegt. Heer, en als we dat dan horen, dan koppelen we dat ook naar onszelf. Zo eerlijk willen we vanochtend zijn. Als we zeggen, ik geef mijzelf aan u volkomen, dan willen we eerlijk zijn en bekennen, Heer, dat ook in ons leven onze liefde voor onszelf soms belangrijker is dan andere dingen. En dat ook in ons leven de hebzucht soms toeslaat. En dat ook in ons leven we het plezier en het genot hoger achten dan u. En dat we ook in ons leven niet altijd luisteren naar uw woord. En voor de een zal het ene gevaar groter zijn dan het ander, want ieder heeft zijn eigen zwaktes, maar het komt bij ons ook voor. En we belijden dat voor u, Heer. En wij zeggen u, Heer, dat als wij daarin gestruikeld zijn, dat niet goed was. En dat we het in ons hart ook niet willen, want wij kennen u en we hebben u ook echt lief. Maar soms wint dat anderen. En soms zijn er ook fases in ons leven, Heer, dat we die liefde voor u laten bekoelen. Dat we het niet meer voeden. En dat we andere dingen belangrijker vinden. En ook dat belijden wij. Want wij weten, dicht bij u zijn, uw liefde ervaren, daarna leven, uitleven in gehoorzaamheid aan uw woord, dat is de beste weg. Op die momenten van ons leven dat we dat deden en dat we zo met u gingen, waren we altijd op de goede weg, Heer. En hebben we achteraf steeds weer kunnen zien, uw weg is de beste altijd. En was uw woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Laat ons dan ook van hier gaan straks, Heer, met die wetenschap in ons hart. Vader, dat we in ons leven dit vormgeven en hierna gaan leven. Misschien wel weer gewoon opnieuw, omdat we dat al een tijd weer doen. Maar misschien ook wel weer voor het eerst in lange tijd. Of misschien wel voor het eerst ooit. Dat we ons daaraan overgeven. En dan de rijkdom van uw liefde mogen ervaren die niet ophoudt. Van het geloof dat u ons geeft, van de hoop die bij u is. En dat we dat ook met elkaar mogen doen. Volhouden op die weg. Naar de eeuwigheid. En naar uw terugkomst. Want hoe slecht het ook wordt en hoe duister hier. Hoe de wereld verdorven wordt. Uw hoop blijft staan. U gaat komen. En u maakt een einde aan de dood en het geweld. Aan de ziekte en de rouw. Aan het gebrek en de gebrokenheid. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar gaan wij allemaal in mee. Omdat u ons daar de toegang toe hebt verleend door het kruis van Golgotha. In uw naam zij ervoor geloofd en geprezen. En wij bidden u, kom spoedig. Maranatha. Amen. We gaan de dienst afsluiten. En dat doen we zoals we dat gewend zijn om te doen. We gaan eerst met elkaar de zegen uitspreken. En dan vervolgens sluiten we af met het lied Houd Vol. Wat zegt dat we samen onderweg zijn. En dat het met vallen en opstaan gaat. Maar dat er hoop is voor altijd. Willen jullie gaan staan voor de zegen? Lieve mensen, kinderen van God, weet dat Gods liefde er altijd was, altijd is en altijd zal zijn voor jou. Weet dat de genade en de verlossing van de Heer Jezus Christus jou gevonden, betaald en bevrijd heeft. Dat je bent losgekocht van je zonde voor eens en altijd. En weet dat de liefde van God en zijn inwoning door zijn geest in ons hart met ons meegaat. Elke dag weer. En dat wij daardoor de weg van God mogen gaan. Totdat hij terugkomt in majesteit. Amen.
Thank you.